De Genezers is een podcast van RTV Noord in samenwerking met het UMCG, het Universitair Medisch Centrum Groningen.
Deze aflevering gaat over een kankertherapie waarbij witte bloedcellen zodanig behandeld worden dat ze doelgericht lymfeklierkanker bestrijden. Patiënten die al waren opgegeven konden dankzij de zogenaamde CAR-T-celtherapie blijven leven en zelfs kankervrij worden.
De studies die zijn gedaan op uitbehandelde patiënten, dat zijn patiënten, een patiëntencategorie waarvan we weten dat ze na een jaar of twee, dat daarvan meer dan 90% al overleden is. Maar nu weten we dat we met deze therapie, dat dan de helft van de mensen nog in leven is. Dus 40% van de mensen kun je toch nog, we durven bijna te zeggen, genezen.
Aan het woord is Tom van Meerten, internist-hematoloog in het UMCG. Hij heeft 30 miljoen euro overheidssubsidie gekregen, door zorgverzekeraars opgehoogd tot 100 miljoen. Om te onderzoeken of deze dure kankertherapie in eigen huis, het UMCG en andere academische centra, kan worden toegepast.
Ik zweer dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
Fons Musson is 54 jaar. Hij vertelt in de komende minuten wat hem is overkomen en hoe de CAR-T-celtherapie hem heeft geholpen. Want het zag er eerst niet goed uit.
Op het moment dat ook uit de scans bleek dat dat een enorme tumor was, ben ik direct doorgestuurd naar het UMCG. Ik ben daar gewoon op een vrijdagmiddag volgens mij gekomen. En ik ben toen ook daar direct een bed ingedouwd. En ze zijn ook direct begonnen met een hele zware chemo. Omdat die tumor die moest gewoon direct bestreden worden.
Fons Musson is dus behandeld met CAR-T-cellen. Die CAR is een stukje DNA, geplakt aan T-cellen. Dat zijn witte bloedcellen uit het eigen lichaam. Ze zijn in Amerika zodanig genetisch behandeld dat ze, teruggeplaatst in het lichaam, de kanker gericht aanvallen. Het is een kostbare therapie die per behandeling bijna 400.000 euro kost. Tom van Meerten is bezig te bewijzen dat de therapie sneller, beter en veel goedkoper in eigen huis kan worden gedaan.
Een van de studievragen is natuurlijk, kunnen wij het ook voor die prijs produceren? Hè? Dus we zeggen wel dat we goedkoper zijn, maar dat gaat gewoon getest worden. Dus dat kan ik nu nog geen uitspraak over doen. Maar wij denken wel dat het natuurlijk goedkoper is.
En ook 5 keer goedkoper, hè? Niet een kleine korting.
Precies, maar wij hoeven er ook geen winst op te maken. Hè? Dus wij willen het gewoon voor de kostprijs doen. Dus dat is denk ik belangrijk. Dat is iets wat we moeten gaan zien.
Ja, ik snap dat deze lijn van vragen misschien lastig is. Maar hoe stellen de farmaceuten zich op ten opzichte van jullie?
Nou, qua behandeling en hoe we met de patiënten omgaan en dat soort dingen is echt heel erg fijn. En we hebben heel goed contact met de farmaceuten. Ze proberen ook echt altijd snel met ons een plekje te vinden om CAR-T-cel productie te gaan doen. Dus die mensen gewoon in het veld zelf, dat loopt allemaal hartstikke goed. En we hebben hier in Nederland één product voor lymfeklierkanker is er op de markt waar vergoeding voor is. Wij gaan ook onze CAR-T-cellen afzetten tegen dat product. Zij zijn ook heel erg overtuigd van hun werking van het product en dat vinden wij ook. Dus de eerste reactie was ook, nou kom maar op, laat maar zien of jullie wel echt net zo goed zijn. Dus wat dat betreft is die houding wel goed, maar je merkt wel van bovenaf, zeg maar, dat het toch wel speelt. Hè? Mensen zijn toch wel benieuwd wat de uitkomsten hiervan zijn, wat dat betekent voor het veld.
Betekent voor hun minder geld in de portemonnee?
Ja, weet ik niet. Kijk, als zij echt als doel hebben om patiënten te behandelen, zullen ze dit ook toe moeten juichen, omdat dit weer een nieuwe innovatie is en een nieuwe stap voorwaarts in proberen nog meer patiënten te genezen. En wat ik al zei, onze productieproces is sneller, dus wij proberen ook misschien wel een andere categorie patiënten te vinden.
In 2017 kreeg Fons Musson, een gezond en bewust levende vijftiger, steeds meer lichamelijke klachten. Hij voelde zich vooral heel erg moe.
Ik dacht of mijn partner dacht ook dat het misschien een slaapapneu zou kunnen zijn. Dat ik wat geluiden maakte tijdens mijn slaap. Nou, dat bleek na onderzoek niet het geval te zijn. Ik kreeg ook vervolgens klachten aan mijn heup en mijn schouders. Daar voelde ik me heel stram en ik wandel veel en dat ging steeds moeizamer. Dus met die klachten ben ik ook naar de huisarts gegaan. En die heeft mij toen eerst wat medicijnen gegeven tegen ontsteking, dus ontstekingsremmers. Omdat ik dacht dat dat misschien daarmee te maken had, ja, dat ik iets te veel gedaan had in het onderhoud in de tuin. Maar dat bleek allemaal niet afdoende te zijn. De klachten werden erger en op een bepaald moment kreeg ik een bobbel op mijn sleutelbeen, een knobbel. En ja, toen dachten we al van ja, dit is niet goed. Dus ook daarmee zijn we naar de huisarts gegaan. Ja, die kon het ook niet goed plaatsen. Het heeft toen ook nog enige tijd geduurd voordat ik naar het ziekenhuis ben gestuurd voor een scan. Uit die scan bleek, toen was het inmiddels januari 2018. Toen bleek dus dat ik toch wel behoorlijk uitgezeide, noemden ze dat. Maar ja, uitgezeide is niet helemaal het goede woord. Maar ik had lymfeklierkanker en dat zat eigenlijk al door mijn hele lichaam. Fase 3-4. Dus dat betekent dat dat die kanker op verschillende plekken zichtbaar was met de scans. En toen ben ik ook direct aan de chemo gezet.
Ja, en hielp dat?
Ja, dat was in 2018. Gelukkig was dat direct ook een reactie. Na een PET-scan in april 2018 was eigenlijk de kanker zo goed als... die was helemaal weg. Het was een complete remissie, dus dat was heel hoopgevend.
Van wat ik weet is dat er al vanaf 1980 onderzoek gedaan wordt naar dit soort therapieën om de immuuntherapie, specifiek de T-celtherapie. T-cellen zijn belangrijk in ons lichaam, dat is een vorm van witte bloedcellen. En die T-cellen die hebben twee belangrijke functies, die bestrijden virussen, maar ook kankercellen. Maar een kankercel is dan toch in staat om zo'n T-celaanval te ontwijken. En er zijn veel manieren, veel onderzoek gedaan om die T-celaanval toch te verbeteren. Waaronder onderzoek naar de genetische manipulatie van die T-cel, nieuwe bewapening, zodat ze de tumorcel wel kunnen herkennen, wel kunnen vernietigen. En ja, dat stamt al eigenlijk terug vanuit de 80e jaren. En in die tientallen jaren is die genetische manipulatie, de T-celactivatie, steeds beter geworden. En nu is het zo goed. En zijn de processen zo goed om voldoende T-cellen te voorzien van die nieuwe bewapening. Waardoor ze ook klinisch gebruikt kunnen worden en de patiënten hiermee behandeld kunnen worden.
In mei 2019 kreeg ik op mijn rug een bult. En dat ging zich steeds verder uitbreiden over mijn hele ruggengraat, langs mijn ruggengraat. En ik ben daar toen ook naar de huisarts voor geweest. En die dacht dat ik misschien een spier had gescheurd. En die verwees me naar de fysiotherapeut.
Spier gescheurd?
Ja. Dat...
Je denkt, ik bedoel, zelf als je zelf bent ontsnapt tussen aanhalingstekens aan die kanker, dan denk je toch meteen van, oeps, het is weer terug?
Ja, gek genoeg, ik niet. Want je wilt eigenlijk niet dat het terugkomt. Hè? Dus, en op het moment dat een huisarts zegt dat dat niet zou kunnen, ga je dat natuurlijk heel gauw geloven. Want dat is ook een beetje, ja, de dokter, hè, is de specialist. En als die zou twijfelen, dan zou die mij wel hebben doorgestuurd voor foto's of de specialist. Alleen dat is niet gebeurd in eerste instantie, waardoor ik, ja, toch bij de, ja, bij een fysiotherapeut heb gezeten. En ja, dat bleek allemaal natuurlijk niet te kloppen. Ik ben vervolgens uiteindelijk op een eerste hulp, of ja, zeg maar spoedeisende hulp terechtgekomen, omdat ik ontzettend veel pijn kreeg. En ja, dat was gewoon niet meer te doen. Dus ik ben toen naar de Tjongerschans gegaan. En daar hebben ze mij direct, ja, onder zware pijnstilling gezet. En naar Leeuwarden gegaan voor foto's. Ja, en toen bleek ik een tumor van 40 centimeter op mijn rug te hebben.
Allemachtig.
Dus dat de kanker in alle hevigheid weer terug is gekomen.
Ja.
En dat was begonnen met een klein bobbeltje. Alleen ja, doordat dan niet daadkrachtig en adequaat direct op gereageerd is, heeft dat binnen enkele weken is dat, ja, enorm toegenomen met alle gevolgen van dien. Want ja, ik kon niet meer rechtop lopen en ik had enorm veel pijn.
Hij had een uitgebreide ziekte die eigenlijk waarbij het ziekteproces heel snel ging. Hij ging echt heel snel achteruit. Waarbij we echt moesten starten met hoge doses chemotherapie. En eventueel nog een stamceltransplantatie. Maar ook dat lukte niet. Gelukkig konden we wel met die hoge doses chemotherapie de tumor tijdelijk wat kleiner maken. En dat hebben we ook gebruikt om hem te overbruggen naar die CAR-T-celtherapie, wat hij uiteindelijk gekregen heeft.
Ja, klinkt zo simpel, hè?
Zoals we het nu zeggen wel, maar in die tijd was dat heel erg spannend. Wat ik al zei, zijn ziekte ging zo snel, zo agressief. Je zag de tumoren letterlijk ontstaan bij hem. En het productieproces van CAR-T-cellen. Dit is niet iets wat je gewoon achter de toonbank vandaan haalt bij een apotheek. Hè. Dus bij de patiënt worden de witte bloedcellen afgenomen. Die witte bloedcellen die bij Fons ook werden verscheept naar Amerika, naar Los Angeles. Daar vindt de productie van CAR-T-cellen plaats. Zodra die productie goed gelukt is en klaar is, dan wordt het weer naar Nederland verscheept. En nou, dit hele proces dat duurt zo'n 4 tot 6 weken. En wij waren bij Fons wel bang dat, omdat het zo snel ging met zijn tumor, dat we die tijd niet hadden. Nou, gelukkig konden we hem nog een keer tussendoor bestralen en hebben het voor elkaar gekregen om die tumor rustig te houden. En hij heeft zijn CAR-T-cellen gekregen en ja, volgens mij zijn we 2 jaar verder.
Het onderzoek loopt inmiddels. Er zijn bijna 300 patiënten die meedoen. De helft krijgt de traditionele commerciële behandeling. De andere helft wordt behandeld met CAR-T-cellen die in de apotheek van het UMCG zijn geproduceerd.
De ergste bijwerkingen die ontwikkelen zich vooral direct na de infusie. Zodra de CAR-T-cel in de patiënt zit, dan gaat hij op zoek. Gaat hij op zoek naar de tumor. En als hij hem vindt, dan raakt hij geactiveerd en gaat hij de tumorcel te lijf. En daarbij scheidt hij allerlei stofjes uit. Dat noemen we cytokines. En een van die cytokines is bijvoorbeeld interleukine 6. En dat is ook de cytokine die bijvoorbeeld koorts geeft. Dus als dat stofje een infectie hebt, dan zie je dat dat omhoog gaat in het lichaam. Dat kun je meten in het bloed. En mensen krijgen dan koorts. Maar koorts is niet zomaar 38 of een verhoging. Dat kan echt naar 1,42 graden gaan. En dan zijn we eigenlijk een beetje blij. En in het begin ook wel de patiënten. Want dan weet je dat de CAR-T-cel de tumor heeft gevonden.
Ja,
en
dat hij
aan de slag gaat. Nou, door die cytokines raken ook alle andere immuuncellen die belangrijk zijn in de behandeling. Want het is niet alleen een T-cel die je doet. Hij activeert hiermee andere immuuncellen, stofzuigercellen en dat soort dingen om de tumor echt op te ruimen. En die scheiden ook weer allerlei stofjes uit. En dat syndroom, dat heet een cytokine release syndroom. Het vrijkomen van die cytokines. En dat kan gepaard gaan dus, of dat gaat altijd gepaard met koorts. Maar mensen kunnen ook echt lage bloeddrukken krijgen, zuurstoftekort. Echt een shockbeeld, waardoor ze ook op de IC behandeld moeten worden. Dit duurt meestal een dag of vijf. En dan, dat, als het ernstig wordt, kunnen we dat behandelen. Dan blokkeren we de IL-6 met een medicijn. En dan zie je ook dat de koorts snel weer verdwijnt. En wat er dan gebeurt, is door het vrijkomen van andere stoffen, dat mensen toch, en dat noemen we neurotoxiciteit. En dat is nog niet helemaal wat dat we precies weten wat er gebeurt. Maar mensen worden suf. Ze kunnen geen simpele vragen meer beantwoorden, kunnen geen opdrachten meer uitvoeren. Sommigen staren echt alleen maar voor zich uit. Dus dat is wel een heel angstig beeld, met name voor familie. Voor de verplegende en de verzorgende van de patiënt. En dat ontstaat eigenlijk binnen de eerste 2 weken. Kan ook behandeld worden. Dat doen we vaak met steroïden. Maar alles, zoals cytokine release-syndroom en de neurotoxiciteit, gaat in vrijwel alle gevallen weer volledig over. Mensen hebben daar ook geen restverschijnselen van. Ja, en dan als laatste, toch wel belangrijk om te noemen, zijn infecties. Net al zei, het is een systemische ziekte. Mensen hebben veel chemotherapie gehad. Het hele bloedaanmaaksysteem ligt plat. Dus ook de afweercellen. En mensen zijn toch langdurig, zoals wij dat noemen, immuungecompromitteerd. Dus een matig immuunsysteem. En waarbij infecties op de loer liggen.
Ik weet dat enorm veel bijwerkingen zouden kunnen komen. Hoge koorts, maar ook alle andere zaken met hersenen, dat je vergeetachtig wordt of in de war raakt. Maar gelukkig is dat bij mij niet gebeurd. En ik heb in januari 2021 heb ik die CAR-T-cellen teruggekregen.
En voelde je daar iets van trouwens? Voelde je daar iets van toen dat weer in je lichaam terugkwam?
Nee, het is heel gek. Je weet dat die, zeg maar, die vechtcellen, noem ik maar Pac-Man, die Pac-Man, dat die in je lichaam teruggezet worden. Ja, ik heb daar eigenlijk helemaal niks van gemerkt. Dus dat is ook heel gek, want ja, je gaat er dan maar van uit dat ze hun werk doen. En dat is pas meetbaar als er weer een BT-CT-scan gemaakt wordt.
En wat was de uitslag toen?
Die was perfect.
Goh.
Dus daar was ook de specialist zeer verheugd over. Want er zijn hele goede resultaten mee behaald. Alleen daar zit ook nog wel wat verschil in. En dat heeft dan ook weer te maken met de soort van lymfekanker die je hebt. En ook de soort non-Hodgkin, daar heb je ook weer, wat verschillen in. En dat gaat eigenlijk helemaal op detailniveau. Met codes die het beste werken met die CAR-T-cel. Dan moet je ook een bepaalde code hebben. En dat matchte bij mij. En die CAR-T-cellen hebben dus ook heel efficiënt hun werk gedaan in die tussenliggende periode voordat ik die PT-CT-scan kreeg. En alle scans daarna, omdat ik in het onderzoek zit, kreeg ik regelmatig scans. En die zijn tot op heden allemaal heel goed gebleken. Dus dat is heel hoopvol.
Als je kijkt naar de manier waarop kankers bestreden worden op het ogenblik, is deze manier ik zeg het nu maar even populair, knutselen aan het bloed en dat weer teruggeven, is dat wat we de komende jaren nog veel meer gaan zien en waardoor we ook veel meer verschillende soorten kankers kunnen aanpakken?
Ik geloof daar zelf heel erg in. Binnen de kankerbehandeling heb je klassiek dus dat het gewoon wordt weggesneden door de chirurg of dat het wordt bestraald door de radiotherapeut of de oncologen geven chemotherapie. Dat is allemaal schieten met hagel. Heel veel onderzoek en heel veel geld geïnvesteerd in targeted therapy, doelgerichte therapie, waarbij je de Achilleshiel van de tumor probeert aan te vallen. Ik geloof daar wat minder in, omdat een tumor heterogeen is. Dus broertjes en zusjes zijn net niet hetzelfde. Dus je kunt het broertje aanvallen met doelgerichte therapie, maar het zusje gaat dan verder. Dus dat is te heterogeen en dat kan tijdelijk wel mensen toch de ziekte onder controle krijgen. Maar ik geloof meer in immuuntherapie. Dus het versterken van het immuunsysteem, het opnieuw bewapenen van het immuunsysteem. Zoals bijvoorbeeld bij CAR-T-celtherapie. En zoals ik al zei, CAR-T-cellen raken geactiveerd. Die maken stofjes waardoor de rest van het immuunsysteem geactiveerd raakt. En we weten dus ook dat ook... Als bij lymfvlierkanker is het aangrijpingspunt van de CAR-T-cellen, dat punt heet CD19. We weten ook dat de ene cel veel CD19 heeft, de andere cel geen en sommige weer ook nul, hè, de tumorheterogeniciteit. Maar doordat die CAR-T-cellen geactiveerd raken, die stoffen vrijkomen, de rest van het immuunsysteem geactiveerd raakt, krijg je wel een totale behandeling. En op die manier geloof ik in het immuunsysteem.
Behalve het UMCG houden academische centra in Nijmegen, Rotterdam en Amsterdam zich intensief met dit onderzoek bezig, waarvan de oorsprong zich in Spanje bevindt. Welke rol speelt Barcelona in dit verhaal?
Barcelona is een academisch centrum en die hebben een prachtige doelstelling. En dat is dat zij ook zonder de commerciële farmaceuten of de farmaceuten die het nu produceren ook zelf in eigen huis wil produceren. En dus dat betekent dat de cellen niet meer verscheept moeten worden naar een centraal productieproces, maar dat ziekenhuizen dit zelf kunnen doen. Zij zijn een van de eerste ziekenhuizen in de wereld die dit hele proces van productie tot en de behandeling van de patiënten in eigen hand hebben genomen.
En hoe slaagden jullie er dan in om aan te haken bij hun?
Door gewoon contact met ze op te nemen. En het wereldje, de community, is natuurlijk niet zo heel groot. En wij werken graag met ze samen.
De farmaceutische industrie heeft hier met argusogen naar gekeken, denk ik.
Kijk, waar wij op mikken is, wat ik al zei, het productieproces bij een commercieel laboratorium is 4 tot 6 weken. En met fonds hebben we geluk gehad, of zijn we in staat geweest om de tumor rustig te houden. Maar het komt wel eens voor dat we toch mensen moeten afbestellen. Omdat gewoon de tumor te snel gaat, de mensen in zo'n slechte conditie komen, dat ze ook zeg maar alle bijwerkingen van de therapie niet aankunnen. Maar wij denk ik, als je eigen productie ook hebt, waar je ook op mikt, is omdat dan de productietijd en de logistiek niet 4 tot 6 weken is, maar 10 tot 12 dagen. Dus dat je de patiënten veel eerder kan behandelen. En wij denken ook dat de kwaliteit van de, want je hoeft het niet in te vriezen, alles gaat vers, zeg maar de productie in, maar ook vers meteen weer naar de patiënt toe. Dus daar bieden een aantal voordelen, maar ook dat we nu een aantal patiënten kunnen gaan bereiken die door commerciële partijen niet bereikt kunnen worden. Dus de patiënten zoals Fons, waarbij het dus niet goed gaat en de ziekte zo snel gaat dat je de tijd niet krijgt om de CAR-T-celtherapie te geven. En dat is met name de patiëntencategorie die wij heel graag ook dit soort therapieën gunnen.
Dat is ook een beetje het speling van het lot. Heb je het geluk dat je bij een ziekenhuis zit waar iemand een onderzoek doet en zoeken ze patiënten en jij past in dat plaatje, dan heb je gewoon geluk, want dan heb je nog een kans, hè? Anders heb je geen kans meer. En ik heb zoiets van, ja, zolang je een kans hebt, is er hoop en hou je daaraan vast. Omdat ik, ja, ik denk in ieder, maar ik ben nog helemaal niet klaar met het leven. Dus ik wil gewoon...
Was dat misschien de onderliggende gedachte die je al die maanden en bijna jaren hebt gehad van, ik ben nog niet klaar met het leven?
Nee, dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. Ik, dat is een stellige overtuiging. Maar ja, helaas heb je het niet altijd voor het zeggen. Maar het is toch een soort van geloof.
Nou, misschien ben je wel
doorzettingsvermogen
ja, gehad. Misschien ben je wel niet stuk te krijgen.
Nou, nee, dat. Iedere mens is stuk te krijgen, hoor.
Ja.
Ja. Maar aan de andere kant, een mens kan veel meer aan dan je soms aanneemt. Ja, dus er zit ook een soort van oerinstinct of een oerverlangen om te leven. Althans, ja, dat geloof ik wel. Dat een mens ook dan ook wel heel sterk kan zijn en veel kan incasseren.
Ja.
En dat heb ik echt wel aan de lijve ondervonden. Maar goed, je moet nogmaals, er speelt altijd een factor geluk mee. Want ik heb ook mensen ontmoet die heel graag willen leven en heel veel ervoor over hebben gehad die het niet gehaald hebben. En dat heeft niets te maken met, want daar stoor ik me nog wel eens aan, dat mensen zeggen van, als je maar heel hard vecht en heel positief bent, dat is niet altijd genoeg. En dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Je moet ook het geluk hebben dat er een behandeling is die aanslaat. En dan heb je nog heel veel hard werken nodig om je daar doorheen te slaan, want die behandelingen die zijn heel erg zwaar.
Ja.
Maar met doorzettingen en met hard werken en vechten, daar red je het niet altijd. Ja, dus dat is het nare van de ziekte. En ja, daarom hoop ik ook echt dat andere ziekenhuizen, maar ook het UMCG, verder gaat met nieuwe behandelingen toepassen, onderzoeken. En ja, dat daar gewoon steeds weer nieuwe behandelingen uitkomen wat mensen kan redden. Want dat is gewoon het belangrijkste wat er is.
Fons Misson wordt met die wens op zijn wenken bediend. Heel recent is er voor het eerst een patiënt met longkanker behandeld via hetzelfde principe dat bij lymfeklierkankerpatiënten regelmatig succesvol is gebleken.
Wij zijn betrokken bij een aantal studies en niet alleen voor lymfeklierkanker, maar ook voor de ziekte van Kahler, multiple myeloom, maar ook voor bijvoorbeeld bij longkanker. Dus dat is echt een heel ander soort kanker met een ander soort CAR-T-celtherapie. Daar hebben we net de eerste patiënten van behandeld. Dus we zijn heel erg benieuwd of het net zo succesvol is als bij lymfeklierkanker.
Je zou bijna zeggen, zelfde kunstje, zelfde resultaat.
Ja, die tumoren zien er toch, als je onder de microscoop kijkt, er toch net iets anders uit. Hè? Dus bij lymfeklierkanker weten we dat de afweercellen goed de tumoromgeving kunnen indringen. Dat is bij, zoals wij dat noemen, solide oncologie. Dus bijvoorbeeld longkanker of bij borstkanker of prostaat is dat toch wat anders. Dus daar zal misschien nog wel wat slagen gemaakt moeten worden om goed de tumor in te kunnen dringen. Maar dit is een goede stap. Hè. Je moet ergens beginnen. En deze studies leiden toch weer tot inzichten waardoor we die therapieën kunnen gaan verbeteren.
Dit is nu even heel erg kloten, maar het gaat goed komen. En ja, het is tot nu toe nu goed gekomen, maar nogmaals, het is ook geluk geweest. Ik heb ongeluk gehad en ik heb ook een stuk geluk gehad. Zo zie ik het.
Ja, geluk. Nee, maar als je zo denkt zoals jij denkt, dan speelt geluk eigenlijk geen rol, want je haalt het gewoon.
Ja, nogmaals, die CAR-T-celtherapie, dat heeft mij echt gered. Als dat niet zo ontwikkeld was en als daar het UMCG niet mee aan de slag was gegaan. En ook als Van Meerte mij daar niet in had gezet in dat onderzoek, dan had ik hier niet gezeten.
Eigenlijk ben ik hier al vanaf, denk ik, 2002 mee bezig. Dus echt in een heel vroeg stadium. Mijn promotieonderzoek, wat ik gedaan heb in Utrecht, ging ook over gentherapie bij T-cellen. En dat is in 2008 werd dat afgerond. En daarna ben ik pas geneeskunde gaan studeren. Maar wel altijd met het doel om dus dit soort wetenschap, de translationeel onderzoek, het klinisch onderzoek te kunnen combineren met de patiëntenzorg. Dus ik zou heel graag verder willen met dit programma en het juist ook te optimaliseren, te verbeteren, toegankelijker te maken voor patiënten.
Wat er nu gebeurt met mensen die lymfeklierkanker hebben gehad en de extra kans die ze in feite hebben gekregen, gaan we dat in 10, 20 jaar ook zien op veel andere terreinen van kanker?
Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat dit, de wereld is hier bovenop gedoken. En dan bedoel ik mee de wetenschappelijke wereld. Het is toch wel een hele mooie uitdaging om dit ook te realiseren voor de solide oncologie. Voor mensen met longkanker of vrouwen met borstkanker. Die ook uitbehandeld zijn. Ik denk dat dat een hele mooie opgave is voor de aankomende 10, 15 jaar. En doordat dit toch de wetenschappers hier ook veel samenkomen, veel discussiëren hierover, veel kennis delen, dat ook misschien wel in een stroomversnelling kan gaan.
Dus echt het voorzichtige.
Ja.
En als, je het iets minder voorzichtig zegt?
Nee, ik blijf het voorzichtig zeggen. Nee, de wetenschap kan ook toch weer tegenvallen. Dus we moeten altijd een slag om de arm houden.
Deze podcast is gemaakt door Janneke Kruse en Marjolein Te Winkel van het UMCG. Techniek Miralda Smit. Mijn naam is Pieter de Hart. Er zijn meer afleveringen van De Genezers.